Mensen die pijn hebben, doen anderen pijn. Vandaag hebben we niemand minder dan de Surinaamse Kanye West, Ruben Welles, in de studio. En we gaan gezellig babbelen, want deze is tof. Let's talk.
Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave Podcast met Dave van Aarde.
Mensen die pijn hebben, doen anderen pijn. Geschreven door Ruben Welles. Fuck, brother.
Ja, mijn idee. Het is lang geleden. Ik zit weer hier.
Welkom in Suriname.
Thank you.
Je hebt me gebeld van de week, want je wil graag in het programma komen om te praten over het boek dat je hebt geschreven. Uh-huh. Als ik naar die titel kijk, is het best een tof boek.
Jawel. Het is iets dat is gekomen tijdens het schrijven. En je merkt veel pijn. Iedereen die pijn heeft, in de meeste gevallen, en verdriet heeft, doet de ander pijn. Onbewust, bewust.
Ja.
En dat komt heel vaak voor in het boek. Je ziet gewoon dat mensen of dingen zijn gebeurd omdat mensen pijn hadden.
Als ik kijk naar het afgelopen jaar, ben je best wel samen met je schoonfamilie. Of ex-schoonfamilie, ik weet niet hoe, als het nog steeds je schoonfamilie is. Zijn jullie veel in social media geweest? Ik vergelijk jou met Kanye West. Zij zijn de Kardashians, heb ik al gezegd.
Nee.
Wie belt me tegen? Zeg, je bent bezig. Je bent de Surinaamse Kanye West.
Ik zou niet zeggen Kanye West. Ja, weet je. Maar ik begrijp je.
Er zijn wat dingen voorbij gekomen. Ik heb nooit echt. Ik vond het een beetje. Ik ken jullie allemaal.
Yeah.
Ik ken beide kanten. Dus ik vond het heel vervelend dat het zo publiekelijk werd uitgevochten op social media. Yeah. Dus ik ben niet vaak echt gaan lezen. Slecht Nederlands, maar ik moet nog lezen en Tori, want Assan behindert me. Mm-hmm. En omdat ik vond van Saang, dit moeten jullie binnen ons huis houden, maar het is mijn mening.
Ja. Yeah.
Aan de andere kant, het interesseert me ook niet wat anderen denken. Maar goed, het was eigenlijk vertier voor anderen. Hoe ervaarde jij dat je ineens zulke posts over je zag gaan en je zag dat het zo viraal ging?
Nou, wat de samenleving niet weet, is dat dit al 3 jaren achter de schermen gaande is. Dus wat jullie online hebben gezien was gewoon een druppel.
Mm-hmm.
Maar achter de schermen was dit al gaande. En nu bevindt hij achter de schermen met de schoonfamilie.
Mm-hmm.
Mensen vragen zich af hoe het komt dat alles zover is gekomen. Want voor de samenleving leken we wel echt like a happy blended family. Toch? Zoals Cheryl dat altijd zei. Maar dat was het niet. Het was een constante battle om mezelf te bewijzen. En in eerste instantie had ik niet door dat gaande was, dat ik mezelf moest bewijzen. Kijk, if once man will love you, once man will love you. En daar ga je gewoon vrede mee moeten hebben. Maar op dat moment besefte ik nog niet dat gaande was. Ik heb gedetailleerd in mijn boek, heb ik alles vastgelegd.
Mm-hmm.
Met audio, met screenshots. Dus ik neem je mee vanaf het begin tot het einde. Want wat er is gebeurd, is dat de schoonfamilie bepaalde dingen gewoon online zet en gaat zijn eigen leven leiden. Maar niemand weet wat er precies is gebeurd en hoe die dingen eigenlijk in elkaar zitten. En ik was in een heel lastige situatie om mezelf te gaan verdedigen. Want om mezelf goed te kunnen verdedigen, moet de samenleving wel abakapies kennen.
En jij vindt het wel noodzakelijk is dat de samenleving nu weet wat het achterliggende stukje is?
Ja, omdat er zijn hele zware beschuldigingen en dingen gezegd online. Dat wel toch wel zwaar weegt. Want hoe je draait of keert, je bent zelf in de zakenwereld.
Mm-hmm.
We leven in een kleine gemeenschap. En je moet het van elkaar hebben en de juiste mensen. En als je, if you piss the wrong people, dan ben je ook klaar met zaken doen. En
heb je dat ook gemerkt?
Tot nu toe heeft het consequenties gehad. Alles dat ze online hebben gedaan. Dus ik ben afgelopen. Ik keek gisteren toevallig naar een video. We zijn nu inmiddels 10 maanden verder.
Mm-hmm.
En in die 10 maanden heb ik allemaal. Ik kan zeggen, 90% van de zakenwereld wil geen zaken met me doen. Toch? En ik heb het gevoeld. Ik heb het gevoel.
Zoveel impact.
Zoveel impact heeft hun poos, dus de schoonfamilie. Zoveel impact heeft het gehad. Weet je waarom ik ook denk dat het zoveel impact heeft gehad? Toch? Laat me gelijk zeggen voordat ik verder ga. De band tussen William en zijn oma's en zijn tante is nog altijd goed gebleven. Ze zijn
Dat is die kleine familie.
Ja, die kleine William, toch? En dat is voor mij belangrijk. Ze houden het gelukkig gescheiden. Dit loopt me gewoon persoonlijk, maar ze houden wel van hun neefje. En die oma houdt wel van zijn, van de kleinzoon. Maar er is te veel gebeurd.
Maar denk je niet dat doordat je dus nu zo'n boek hebt geschreven, dat je dan eigenlijk weer een hele beurput open gaat gooien? Want je gaat een reactie kunnen verwachten.
Sommige dingen kan je niet zo laten.
Dus en, het is voor jou closure. Eigenlijk.
Ja, en het is voor mij een deel van mijn verwerkingsproces. Mm-hmm. Dat ik mezelf kan uiten. Want je kan in een hele social media, kijk hoe dik het boek is. Mm-hmm. Ik zou het niet op in status kunnen zetten, omdat mensen begrepen wat er gebeurt. Ik moest het vastleggen. En ik wist niet eens dat het zo dik was, totdat ik mijn exemplaar vandaag heb gehaald. Om te zien hoe dik het is.
Mm-hmm.
Het zijn 270 pagina's, als ik het goed begrijp. Maar het is voor mij belangrijk dat de samenleving weet wat er precies gebeurt. Omdat wij ook publiekelijk waren. We waren publiekelijk bezig met onze relatie. En mensen hebben ook donaties gegeven. Dus ik vind dat ze ook recht hebben om te weten wat is er precies gaande. Wat is er precies gebeurd. Dus ik heb de tijd genomen om mijn boek te schrijven. Om alles gedetailleerd met links. Ik bouw het echt mooi voor je op, zodat je het kan begrijpen. En natuurlijk ga je haters hebben.
Ja, dit is jouw kant van het verhaal natuurlijk. Ja. Maar ik heb gezien bijvoorbeeld, je hebt ook in het boek heb ik screenshots gezien. Ik heb gezien, je hebt ook links gezet en als je het scant, dan krijg je gewoon dus audio online.
Ja. Tegenwoordig is technologie ver.
Boy.
Ik heb de digitale versie, kan je gewoon, je kan gewoon op die link klikken. Dus mm-hmm. Als je straks mijn boek hebt gekocht,
Ik
denk, we praten nu over 2 uurtjes is het officieel live.
Ja, zo meteen gaat je persconferentie live.
Dan gaan de mensen, de digitale versie, gaan ze gewoon de links kunnen klikken. Maar als je het boek hebt gekocht, hardcopy, dan moet je het wel kunnen scannen. Dus ik heb een code, een barcode gezet voor elke link, zodat je ook mee kan volgen. En ik denk wel dat mensen het gaan begrijpen.
Maar ik heb net zo'n barcode gescand. En daar ben ik nog een beetje eventjes diggen.
Ja.
Ik hoorde Cheryl praten. Het was best wel een heftige boodschap die ze had gestuurd naar de zusters.
Ja.
En dat heb je dus allemaal gewoon online gegooid?
Online gegooid. Omdat het is belangrijk dat mensen begrijpen hoeveel pijn ze had. Hoeveel pijn ik had. Right? Los van dat je moet dealen met het nieuws.
Ja.
Dat je hoort dat je niet lang meer hebt om te gaan. Want wij gaan er vanuit, we gaan naar Nederland om beter te worden, right? En dan komen we daar eigenlijk om te horen dat ze niet langer lief meer om te leven. Toch? En dat heeft heel veel impact gehad op de gesteldheid. Toch? Hoe ze stond op dat moment. En dan moet je dan de volgende dag horen dat er dingen online zijn gezet door je eigen zusjes.
Dus eigenlijk is het nieuws is naar buiten gekomen van, hey, Migudo, je gaat er niet lang meer zijn.
Ja.
En diezelfde dag zijn dingen dus naar buiten gekomen.
Ja, de avond hoor, toch? De avond of de volgende. Ik weet niet, we waren in Nederland, dus tijdverschil. Maar ik weet, de volgende dag hebben we gemerkt dat de familie dingen online heeft gezet. En om even daarop in te haken.
Kan het zijn omdat ze pijn hadden dat ze dat...
Precies.
Omdat het gaat over pijn.
Precies.
Hier. Ja.
Dus ik denk dat ze zoveel pijn hadden dat iemand de schuld moest krijgen. En aangezien ik al een biggie idee heb...
Ja, je hoofd is groot, ja.
Dat ik koffie in met me, toch? En ik denk dat ik het zo moet zien. Dat ze pijn hadden en iemand moest de schuld dragen. Maar het is uiteindelijk toch niet eerlijk. Want als je kijkt naar hoe dingen zijn gegaan.
Mm-hmm.
Er is niemand geweest om de familie te zeggen, hey, niet doen. Ze zijn met zoveel familieleden. Hun familie is waarschijnlijk groter dan mijn familie.
Mm-hmm.
En niemand heeft ze ooit gezegd, hey, stop ermee, hoe kan het? Kijk naar je zus. Je zus heeft net een nieuws gehoord. Hoe kunnen jullie dit soort dingen gaan doen? Net als wat je eerder zei, bepaalde dingen horen achter de schermen. Toch? Niet online. Maar niemand is even gecorrigeerd. En wat ik erg vind, is dat Cheryl's moeder, de persoon die eigenlijk neutraal moet staan, toch? De persoon die eigenlijk moet zeggen, hey, niet doen, die deed ook mee. En dat maakte het erger voor mij, omdat als ik als buitenstaander naar dat ding kijk, en ik zie dat moeder doet ook mee. Toch? Want Surin en ik zeggen, ja, zet je handen niet in het leven van een Facebook-dokter. Dus ze bedoelt dat ik arts wou spelen voor Cheryl en daarom gaat ze dood. Dat is zo liefst letterlijk uitgelegd. Ja. En als je dan, als ik als buitenstaander, die moeder ziet reageren, dan zou ik ook geloven dat die wel eens is een idioot, die wel eens is werkelijk naar mijn schuld. Ja. En dat is oneerlijk.
Maar waarom denken ze dat het jouw schuld was?
Omdat ik heb het ook geschreven in het boek, Cheryl had altijd iemand nodig die kan trekken. Ja. Ze wou vanaf het begin geen chemo. De familie stond ook niet achter chemo. Ze hebben zelf een Osodresi mevrouw laten halen in het begin, die met Osodresi daar was. Dus ze wisten dat chemo heeft consequenties en zoveel mogelijk uitstellen. Dus Cheryl nam haar besluit en ik als man stond erachter.
Maar dus het was haar besluit?
Ja, zeker. Het is altijd haar besluit. Ik heb er nooit gedwongen om dingen te doen, snap je? Want uiteindelijk het is haar besluit. Maar wat ik wel doe, is dat als je een besluit neemt, dan ga ik wel ervoor zorgen dat je houdt aan je afspraak. Dus zij zei, ze wil geen chemo, ze wil het op de natuurlijke manier. Maar dan ga je wel de natuurlijke manier goed doen, zolang ik erbij ben. En omdat ik zo'n luide aura heb, toch? Wanneer ik bel de families, ik moest de familie zelf zeggen, hey, kunnen jullie niet helpen? Neem jij maandag, neem jij dinsdag? Niets. Het leek alsof ik alles alleen moest doen. Ik werd gek. Toch? Want als je 35 jaar alles hebt gegeten wat je wil, en ineens moet je stoppen. Het is niet eens voor afvallen, het is voor je gezondheid. Dus als je klets en je gaat toch cheaten met voeding, gaat je kankercellen groeien.
Mm-hmm.
En dat was een big problem. Toch? Dus ik was net een politie achter Cheryl. En ze heeft het een jaar lang volgehouden, moet ik echt eerlijk zeggen. Heel jaar lang heeft ze de dieet aangepast en ze hield het vol. Snap je? Maar om terug te komen op je vraag waarom ik denk dat hun is. Is omdat mijn aura zo luid was. Dan lijkt het alsof ik de persoon ben die de beslissingen neemt. Terwijl het een man-vrouw beslissing is geweest.
Ja.
De artsen hebben ons vanaf het begin gezegd. Het is al in je lymfeklieren. En als het in je lymfeklieren zit, dan is het al verspreid. Dat noemen ze, het is verspreid, metastase.
Mm-hmm.
Right? Dus de familie moet ook begrijpen dat het al laat was. Het was al verspreid.
Ik weet wel dat je, dat heb ik persoonlijk ervaren in die periode met jou, is dat je me bijna tot vervelens toe belde.
Ja.
Omdat je meer wilde weten over THC en over CBD.
Ja.
Je reisde naar mijn huis.
Ja.
Je kwam helemaal je hart storten. Ja, dus dat weet ik toevallig.
Ja, zie, mevrouw.
Ja.
Dus ik heb laten we even eerlijk zijn. Wat heeft de samenleving gemerkt gedurende die 3 jaar dat Cheryl ziek is geweest? Heeft de samenleving een of ander, al is het een mini ding, gemerkt dat de familie hulp zocht om Cheryl te helpen? Überhaupt dat er iets van hun kant kwam dat Cheryl ziek was. Tot de dag van vandaag kan je nagaan. Ga al je TikToks na. Ga alle video's na, alle posts na. Ze hebben niks laten weten over Cheryl. Ze hebben ook nooit iets gedaan om te helpen. Om de quality van Cheryl, tot op het laatste moment, hebben ze meer gevochten dan te helpen om Cheryl in leven te houden. Ik werd gek.
Ja, want als die persoon moet helen, dan is het best wel frustrerend als er ook nog veel wordt gevochten.
Precies.
Maar eigenlijk liever ga je tussen aanhalingstekens happy eruit.
Precies.
Dan met verdriet.
En ik hield van mijn vrouw.
Mm-hmm.
En het is heel belangrijk dat mijn vrouw vooral niet mag stressen. Right?
Ja.
En dat werd getriggerd elke dag.
Kan je een voorbeeld daarvan geven? Ik ben mooi in de groep.
Ik word wakker en ik zie Cheryl typen.
Mm-hmm.
Ik weet, er is weer iets gaande. Ik vraag haar, wat is er? Op de duur wil ze me niet zeggen, want ze weet. In de pori, ik ga naar achter gaan om zo'n weer donder te geven. Wat deed ze? Dan begon ze te huilen. Cheryl begon te huilen. Nee, la la ding, dit is dat. Ik wil geen jugu. Wat gebeurt er? Die familie weet niet dat in de pori. Dus die denken, wel eens een vriendje. We kunnen zeggen wat we willen, we kunnen doen wat we willen. En zo is het 3 jaar opgebouwd. Totdat ze die decade hebben gekregen om mijn goede naam online te verpesten.
Heb je ooit een confrontatie gehad?
Ik heb zoveel confrontaties. Dat het bijna heel erg is geëscaleerd.
Jullie hebben wel eens elkaar persoonlijk...
Ja. Want op den duur, op bepaalde momenten kon Cheryl ze niet zeven.
Hoe... Ik bedoel, je vrouw is net overleden. En er werd er een speciale avond voor haar georganiseerd in Osseer, als ik me niet vergis.
Ook dat heb
Hoe heb je het ervaren dat jij niet was uitgenodigd als echtgenoot?
Ook dat heb ik getypt in mijn boek. Ook dat heb ik gedetailleerd uitgelegd. Waarom dit, waarom niet.
Nee, maar hoe heb je dat ervaren?
Ik kom erop. Hoe ik het heb ervaren, is dat ik als man nu publiekelijk voor de wereld wordt er nu bewezen dat ze me niet tellen als man. Dat de keuze die Sherry heeft gemaakt, dat ze het niet respecteren, niet waarderen. Ik ben haar man. Ik had alle recht om alles te stoppen. Anytime.
Oh ja?
Ja. Als man had ik recht om mijn vrouw te nemen, toch? En zelf mijn DDO's of weet ik veel dingen te organiseren. Niemand zou iets kunnen doen. Ik ben volgens de wet, was ik gedekt.
Oh, jullie waren getrouwd natuurlijk.
Ja, ik ben getrouwd met mijn vrouw, toch? Dus volgens de wet was ik gedekt, toch? Maar ik heb die koskosjes genomen. Ik heb die jugu-jugu genomen. Omdat ik vond dat Cheryl uiteindelijk het niet goed zou keuren dat haar familie en de zogenaamde vrienden er buiten zijn gehouden. Dus om terug te komen op dat ding dat werd georganiseerd, dat is georganiseerd door een zogenaamde beste vriendin.
Waarom zeg je zogenaamd?
Dat leg ik gedetailleerd in mijn boek. Met audio, met screenshot, met everything.
Met audio, met screenshot.
Gedetailleerd in mijn boek waarom ik vind dat bepaalde mensen geen vrienden genoemd moeten worden.
Maar je weet dat je hele beurpet open gaat gooien. Want kijk, elk huis heeft zijn kruis. Elke familie heeft zijn spanidis. Maar ik zie best wel toffe apps hier zo. Aan het ook niet wat Sarah Boogie, maar voor mensen die nieuwsgierig zijn. Ja, het is verschrikkelijk. In beren wat je erin hebt gezet.
Hoe anders ga je begrijpen wat er is gebeurd als ik details weglaat?
Ik snap wel dat je de drang hebt om je naam te schrijven.
Ik ga zelf zo ver om te bekennen wat ik ook fout heb gedaan.
Wat heb je fout gedaan?
Ik heb uitgelopen.
Oké. In die periode?
Ja, voordat ze ziek was.
Ja, maar ik denk dat in vele relaties dat voorkomt. Ik zeg niet dat het goed is. Ja. Ze hebben het op dat gebied. Ja. Ben je gewoon faya. Ja. Maar ik denk dat dat in vele relaties gebeurt. Dus ik bedoel, toevallig, tussen aanhalingstekens, dat ze ook zieker bij was.
Ja.
Maar is het daarom misschien dat ze je niet hebben geaccepteerd, omdat je vreemd bent gegaan?
Nee. Vanaf het begin van onze relatie, vanaf het moment dat we hebben gezegd, we gaan samen zijn, werd ik al bekritiseerd dat ik uitloop en dat ik geen slechte man ben. Het was too good to be true.
Maar ik heb een keertje wel een uitval van jou gezien, waarbij jij... Ik heb het op YouTube gezien. Je zei, dit is de laatste keer dat ik mijn mond openmaak. En dan, je werd heel boos. Toen begon je ook te zeggen van, jullie zeggen ik ben vreemd gegaan, maar jullie gaan ook vreemd.
Ja,
then who are you to judge?
Ja, en alle details heb ik in het boek geschreven. Alle details, precies hoe, wat, waar, het is erin.
Maar ik zei dat je als Suriname bestseller erop hebt gezet.
Ja,
gezet,
jawel,
je?
Jawel, jawel.
Dit is een Kanye move.
Jawel. Trigger point. Jawel. Kijk, is manolobby, is manolobby. Maar om even terug te gaan op het uitlopen gedeelte.
Ja.
Ik keur het niet goed.
Nee.
En ik ben heel erg teleurgesteld in mezelf. Maar tegelijkertijd, zoals je het zegt, er zijn heel veel mannen die uitlopen. En mannen lopen niet uit op basis van ik hou niet van mijn vrouw.
Nee, is lust meestal.
We lopen uit omdat is een lust. Het is een natuurlijk gevoel dat je krijgt als man, als een vrouw nu als spaanmeet in wat kapsa, dat je ogen begint te draaien. Beter, toch? Maar wanneer is het omgekeerd is bij een vrouw, is het meestal met gevoel.
Nou, de moderne vrouw heeft ook lust, hoor.
No. Nee, yeah. 90%.
Ik heb die percentage niet, maar tegenwoordig is lust gewoon een last. Ja. Maar ego ook bij mannen vaak, om het te strelen. Dus.
Ja.
Maar anyways, daarop gaan we niet in. Maar oké, dus je hebt dat ook geschreven, dus je bekent je eigen fouten ook.
Ik kan niet een boek schrijven met leugens. Dan kan je het heel ding weggooien.
Dit is jouw waarheid, dat blijf ik
erin. Ja, okay. Right? Dit is mijn kant van het verhaal. Yes. En als ik fout ben geweest, moet ik het ook schrijven.
En staat de naam ook van die persoon erin? Of heb je dat er buiten gelaten?
Nee, ik heb geen naam geschreven, maar je gaat wel kunnen begrijpen. Ik geef.
Nee, luister, weet je wat ik vraag? Is die persoon, gaat die persoon ermee akkoord dat je die naam van die persoon hebt gezegd?
Nee, tuurlijk niet. Maar de persoon gaat het nu pas weten dat ik het heb bekend. Maar, laat me het even goed formuleren. Maar laat me goed nadenken. Zo, als je dat boek goed leest en je overs. If je overs,
dan ga je
volgt zo maar niet.
Ik zie nu alles in je dood gaan schieten, maar goed.
Ja, ja. Nee, want de persoon zelf gaat lezen.
Oké. Okay.
En de persoon zelf gaat... Kijk, weet je, mensen die pijn hebben, doen echt andere mensen pijn. En...
Dat is wel een mooie gezegde.
En we moeten erkennen dat we fouten maken. En soms als het niet zwart-wit voor je deur... Kijk, if me leg je uit, ik wijs je nu op je foto, gaat het niet inslaan.
Mm-hmm.
Het gaat niet in no begrijping. Maar als 100 mensen je komen zeggen dat, hey, Ifaya, wat je hebt gedaan, Ifaya, op den duur ga je het wel begrijpen. Kies je woorden voor
zeggen. Denk je dat je zoveel klap hebt gehad de afgelopen periode dat niks meer wat kan doen?
Ja, precies.
Want als ik luister naar wat je weet dat dit een shitstorm gaat
precies,
zijn.
Precies, wie belt me hier? Even hoor.
Hé, pot dat telefoon weer.
Pot dat telefoon.
Ja.
Dus.
Je weet dat je een shitstorm op je gaat krijgen.
Ja, ik, toen ik schreef, was ik al voorbereid.
Oké. Okay.
Omdat ik vind van, kijk, men heeft me 10 maanden niet gehoord.
Ja, ik vond je zo stil. Ik dacht, boy, allemaal is tof, joh.
Ja, maar wat je wel niet moet begrijpen is dat ik ben een creatief persoon.
Mm-hmm.
En ze hebben het met de verkeerde mensen gedaan. Ze hebben het met de verkeerde persoon gedaan. Je hebt bepaalde mensen die in de hoek gaan zitten huilen. Right? Ik heb mijn verdriet genomen en ik heb het op een creatieve manier geuit.
Hoe is jouw verwerkingsproces geweest trouwens?
Het is nog steeds gaande.
Mm-hmm.
Er zijn hele emotionele dingen in het boek.
Mm-hmm.
Waaronder een brief naar mijn zoon.
Wauw. Heb jij die geschreven of je vrouw?
Maak dat boek even, zodat we even daarin kunnen inhaken.
Mm.
Mijn zoon,
ja.
William, heeft het laatste uur aan het voeteinde van mijn vrouw in bed geslapen.
Ja.
Terwijl ze de laatste adem neemt. En je weet, wanneer je een boek schrijft, dan krijg je ingeving wat je next moet schrijven.
Ja.
En wat er toen ik daar was, wat er daarna gebeurde, was een ingeving dat ik een brief moest schrijven naar mijn zoon. Ik zoek even dat ding terwijl ik praat.
Oh, jij hebt een brief naar je zoon geschreven?
Ja, ja. En dit is het plaatje van mijn zoon.
Wauw. Daar ligt hij dus bij zijn moeder.
Hij ligt bij zijn moeder. En hij
heeft dus zelf die foto's heb je gezet?
Ja.
Mooi, het is lastig hoe ik jullie allemaal kennen, maar we gaan verder.
En ik vond het belangrijk dat wanneer mijn zoon iets ouder wordt, dat hij weet wat er met zijn moeder is gebeurd. Want terwijl ik het aan het schrijven was, realiseerde ik me dat hij me de dag ervoor, terwijl ik het gedeelte aan het schrijven was, gevraagd wanneer zijn moeder wakker wordt.
Want de laatste periode was ze niet meer bewust.
Mama is naar de hemel, maar hij weet niet wat hemel betekent.
Dus de dag daarvoor. Wat ik wil vragen is, was je heel bewust tot het eind? Of was ze,
Nee. De laatste 4 weken was ze bewusteloos.
Ja.
Ze was blind geworden, verlamd geworden, kon niet meer praten. En het laatste uur waarover ik het nu heb, was ze de laatste adem aan het nemen. En huilend, smikken naar lucht, dus zuurstof. Er was snot in de keel, in de neus, overal. Het ging gewoon dicht. En je zag die pijn, de ogen waren helemaal gedraaid. En ze kon natuurlijk niets meer zien, want ze was al blind. Dus terwijl, ik zie het nog net voor me. Terwijl ze hier de laatste adem neemt, is William, had William slapen. En het leek alsof hij afscheid aan het nemen was van zijn moeder. Dus hij wou in bed. En je kon hem niet weer halen. Hij wou slapen. Je moet hem erin zetten. Dus ik heb hem erin gedaan. En ik heb een foto gemaakt van het moment, niet wetende dat ik ooit een boek ga schrijven. Ik dacht, ik hou het voor hem, zodat hij het weet, mm-hmm. dat hij weet als hij ouder wordt. Dus hier heb ik een brief geschreven naar mijn zoon. dat ik hem uitleg dat het niet zijn schuld is dat zijn moeder er niet meer is.
Ja.
Want als kind kan ik begrijpen, straks als hij gaat lezen, oh, mama is ziek geworden toen ze mij kreeg. Toch? En ik wil niet dat hij met een schuldgevoel opgroeit of door het leven gaat denken dat het zijn schuld is. Zijn moeder was al ziek.
Yeah.
Right? En de arts ook, screenshots heb ik, waar de arts aangeeft dat het een goedaardige knobbel is.
Die screenshots heb je ook?
Dus het bewijs, toch? Ja, heb ik ook. Is ook in het boek. Ja, toch, je moet het volgen, toch?
Ja.
En waardoor toen ze de laatste, van mij had ze nog 2 weken te gaan om William... Voor de bevalling, right? Nog 2 weken. En ze merkt iets, oké, knobbel groter. Ze zeggen aan de gynaecoloog, trek gelijk aan de bel. We doen alles, alle processen snel hier en we komen erachter, het is kanker.
Had ze daarvoor al een keertje kanker gehad?
Nee, nog nooit.
Oké.
Nee, nog nooit. En het zit wel in de familie, heb ik begrepen, van haar.
Mm-hmm.
Maar nee, ze had nooit kanker gehad. Het was gewoon, het is een cyste, hebben ze gezegd. Ja. Dus uiteindelijk is het kanker geworden. En dan was het al uit haar oksel. Het was uit haar oksel in de lymfeklieren. Ik moet ook zeggen dat de familie erachter stond dat ze de borsten weg moest halen. Maar iedereen die Cheryl kent, weet dat Cheryl ze houdt van haar look, ze houdt van haar uiterlijk. Right? En ze werd zo gepressured door de familie om de borsten te laten afzetten. En ik had er moeite mee. Waarom? Wanneer je mensen advies geeft, moet je niet emotioneel doen. Je moet weten waarom. Waarom zet iemand een borst af?
Mm-hmm.
Je zet een borst af in de hoop dat het wat hier is niet verder verspreidt. Wat in principe al was gebeurd met Cheryl. Dus ook al had ze de borsten weggehaald,
het was al verspreid.
Het was al verspreid.
Okay.
En ze kreeg nog steeds die pressure van de familie om borsten af te zetten. Zelfs die kinderen werden gebruikt. Zeg aan je moeder, laat ze leven voor jullie. Laat ze die borsten weghalen. Zonder na te denken dat, hey, waarom zet ik borsten af? Het heeft geen zin. Dus uiteindelijk toen we door hadden dat de familie, 1, zich niet wil verdiepen in haar ziektebeeld. Right? Niet begrijpen, ze kunnen niet met ze praten. Hebben we uiteindelijk het zelf moeten doen. Zelf onderzoek. Right? Waardoor we dat heel traject gewoon met z'n tweeën moesten doen. En het was vreselijk zwaar voor mij.
Hoeveel kinderen hebben jullie samen?
We hebben 3 kinderen samen, maar ik heb 1 zoon met haar.
Oké. En eigenlijk vanaf de geboorte?
Ja, vanaf
de geboorte. Was het raak?
Ja, vanaf de geboorte. Ik heb William moeten sussen. William is afgelopen 3 jaar, hij is nu 3. En de afgelopen 3 jaar sliep hij onrustig. Right? En ik moest hem dan sussen midden in de nacht. Dat heb ik ook geschreven, gedetailleerd. Sussen in midden in de nacht, want Cheryl moest sliepen. Sorry.
Ja, ga je dat snijden? Nee, tuurlijk, we gaan niks snijden. Iedereen maakt taal fout.
Jezus, Cheryl moet... Oh, dit moment kwam niet.
Dit is nou aan mij. Hé, luister nou. Als ik kijk naar je boek, toch? Oh. Dat sliepen niet zo erg, hoor. Dus wij gaan die memes eerst maken.
Welke school ben ik geweest? Anyway. Cheryl moest slapen.
Kan je?
Ja. Maar mimo kong. Niet erg. Ik kan mimo kong. Maar dan, zet een mooie foto van me, als je een meme maakt.
Ze moest sliepen en toen?
Dus ze moest sliepen naast me. En het was heel belangrijk dat ze moest sliepen.
Uh-huh.
Omdat ze had kanker.
Yeah.
En ze moet goed rusten. Right? Dus ik was William aan het sussen.
Yeah.
Toch? En wanneer het tijd is om op te staan, dan heb ik nog slaap.
Ja.
Dus zo ging het door. En ik kreeg geen hulp van de familie. Het is heel jammer dat ik het zeg. Maar ik had het liever anders gehad. Dat ik ondersteuning had. Dat mensen begrepen waarom we dingen doen. En de artsen hebben ons vanaf het begin uitgelegd. Het is eigenlijk al uitgezaaid. We weten niet waar het naartoe gaat, maar het ziet er niet goed uit. Dus wat wij deden, was de quality of life samen met de arts proberen te controleren. Want als je borst weghaalt, heeft geen zin wat is afgespreid. Dan nu loopt ze zonder borst.
Ja.
Right? Dus dat is wat we probeerden te doen al die tijd.
En tijdens de ziekte had ze veel pijnen? Of in het begin niet en later wel? Hoe zit dat?
Ik moet eerlijk zeggen dat we hadden het zodanig onder controle dat ze normaal kon functioneren. Dat mensen niet eens door hadden in 3 jaar dat ze ziek was.
Maar ik ben heel blij om dat te weten.
Ja, dus ze heeft echt aan het einde pas, zeg maar voor 4 weken, echt pijn gehad van haar ziekte. Maar gedurende die 3 jaar had ik ervoor gezorgd. Of hebben we samen ervoor gezorgd dat ze de quality of life zo goed mogelijk was?
Ik had begrepen, of ja, ik kan me herinneren dat jij mij belde een dagje van, hé, ze is genezen.
Ja.
Wat is daarmee gebeurd?
Nou, wat er, laat me ook mijn woorden goed kiezen. Wat er gebeurde, heb ik ook gedetailleerd in mijn boek, is dat de therapie die we deden samen met de oncoloog, low-dose tabletten. Ik ben geen arts, dus ik ga geen tabletten noemen. Ik mag het niet. Maar we gebruikten een combinatie van een cocktail van tabletten. Die je gewoon kan vinden in de apotheek. Samen met de oncoloog gebruikten we om die tumor te fighten. Als je weet hoe die kanker reageert, waarop het voedt, kan je het blokken met bepaalde medicaties. Dat deden we. Waardoor, met de voeding, waardoor die kanker in de borst gewoon letterlijk aan het shrinken was. We hebben ook het bewijs.
Okay. Je hebt die foto's ook gezet.
Ja. Je ziet dat het zakt. Right? Het wordt ook echt mooi omschreven door de radioloog. Wat er gebeurde is dat we de hersenen ook moesten volgen.
Maar jullie wisten niet dat ze het daar had, of wel?
Dus daar kom ik nu daar.
Mm-hmm.
Wij gaan nu om MRI's te maken om de 3 maanden van de hersenen. MRI, ik weet niet hoeveel het nu kost, maar toen was het bijna 5000 SRD om een MRI te maken.
Dus een dollar of zo was het bijna, toch?
Dus nu zal het meer zijn, toch? Ja. We zijn nu een paar maanden verder, koers is omhoog. Maar kan je je voorstellen dat we dit uit onze zak moesten betalen om uiteindelijk een resultaat te krijgen dat uiteindelijk niet correct was?
Oh.
Dat is gebeurd. Dus wij kregen een uitslag van de radioloog, denkende, het is deskundig, het is goed gemaakt. Right? Er is niks. Elke keer als we gaan, er is niks. Dus wij gaan ervan uit, als de specialist zegt er is niks en we zien daar in de borst dat het wel weggaat, dan denken we ook dat het ook hier werkt, want de specialist zegt we zien niets.
Dus jullie gingen elke 3 maanden?
Om de 3 maanden een MRI betalen.
En jullie hebben die MRI's heb je ook in het boek?
Alle MRI's, ja.
En daarom toen ik je tegenkwam en je zei,
tuurlijk, want ik heb het niet gezegd. De radioloog heeft een rapport en geeft aan er is niks te zien. En we zien ook bij het rapport van de radioloog echo dat de borst zakt. Dus je gaat automatisch ervan uit dat hier ook werkt. Uiteindelijk na een jaar. Dimi Edeweri, ik was zo moe. Ik zei, ik moet even eruit. Ik zei, oké, voordat ik even naar Curaçao ga om even bloemen Ede. Cheryl, doe even nog een MRI. En ik doe de MRI en de uitslag komt dat er zijn weer tumoren te zien. Ik dacht, dus we komen terug naar Suriname en nu maken we ons klaar om te gaan bestralen. Want ze kwam in aanmerking op basis van de laatste uitslag van de radioloog, waar er weer tumoren te zien zijn, kwam ze in aanmerking toch, voor bestraling.
Maar jullie hebben toen wel gekozen voor bestraling op een gegeven moment?
Ja, toch, want we gaan geen operatie meer doen. Bestralen was een optie. Right? Ja.
Is dat hetzelfde als chemo? Nee, ne?
Nee. Okay, bestralen is dat je in een apparaat gaat liggen, waardoor ze gaan vreselijk veel stralen sturen naar je tumor, gericht op je tumor. In Suriname doen ze whole brain bestraling. Whole brain bestraling betekent dat overal waar kanker er ook niet is, net als chemo, overal waar kanker niet is, wordt ook getast. En dat wil je niet in de hersenen.
Nee.
Want je wil niet dat er ergens gaat waar je memory loss en noem maar op. Right? Je wil gaan waar het is. En dat kon in Nederland of Colombia. Ze heeft uiteindelijk gekozen voor Nederland. Right? En hoe komen daar, fast forward komen daar in Nederland. En ze maken een MRI, een nieuwe MRI. Want ze hadden ons al gezegd dat als jullie komen, gaan we weer een MRI maken. Want die MRI's van Suriname zijn anders. Ik gebruik het woord anders. Ja? Ze zijn anders. Ik kom daar en ze maken een MRI. Right? We wachten. Ik zie die 2 specialisten lopen op en neer. Ik zeg, boy, het is zo. Ze hebben gezegd, ga niet lang duren hoor. Stel een MRI maken en dan gaan jullie in de machine. Want alles is al gepland, alles is al voorbereid. Ik zie een uur gaat voorbij, ik zie ze op en neer lopen. Ik zeg, something is not, it voelt niet goed. Ze komen uiteindelijk naar binnen en ze zeggen, ga maar even zitten.
Jongen, jongen, jongen.
Als een arts komt en zegt, ga maar even zitten,
ik ben
dan weet je, het is bad news.
Mm-hmm.
Dus we gaan zitten en ze zeggen, het resultaat is vies tegengevallen. Ik zeg, wat bedoel je met vies tegengevallen? Er zijn meer tumoren? Ik zeg, ja, er zijn meer tumoren, maar er zijn zoveel tumoren dat we niets meer kunnen doen. Het is in de hersenvliezen. En hersenvliezen is een probleem. Ik ga je uitleggen waar een probleem mm-hmm. is. Je hersenen hebben hersenvliezen. Dat moet vocht wegdrijven uit je schedel. Want als er vocht komt in je schedel, dan drukt het tegen zenuwen. Zoals je zenuwen, waardoor alles begint uit te vallen.
Uit te vallen, ja.
Right? En er waren tumoren te zien in de hersenvliezen. Dus daar kan je al bestralen. Je gaat niet meer kunnen bestralen. Het is al verspreid. Dus met andere woorden, het was een done deal. Toch? Ze mocht naar huis. Ze heeft niet lang meer om te leven.
Wat gebeurde er op dat moment in die kamer?
Cheryl, voor het eerst heeft Cheryl gehuild. Ze huilt terwijl ze zegt, hoe komt het dat ik laat ben? Je kon die pijn voelen. Ik zelf was in shock. Hoe komt het dat ik laat ben? Ze hebben ons al die maanden gezegd, er is niks. Toen heeft die specialist, we zeggen, wel eens kom je van me mee. Ga je wezen wat we bedoelen. Ze zei, Cheryl aan het troosten. Ik loop met die specialist mee naar zijn kamer. En hij zet beide beelden naast elkaar. Die van Suriname en die hun hebben gemaakt. En ik weet niet wat ik zie. Hij zegt, kijk, wat zie je? Ik zeg, ik zie 2 MRI's. Hij zegt, nee, kijk goed. En hij legt uit.
Kijk het daar.
Ja, kijk hier. Hij legt uit. Die Surinaamse versie is grijs. Dus okay. Je kan die tumor niet zien.
Yeah.
Die Nederlandse versie is duidelijk zichtbaar. Je ziet waar die tumor is. Right?
Mm-hmm.
En toen viel het kwartje. Ik zag, oh my god. Op een grijs ding ga je natuurlijk die tumor niet zien.
Nee.
En toen hebben ze uitgelegd, hier in Nederland zijn we weer eerlijk met de patiënt. Als iets niet goed is, gaan we gelijk zeggen dat het niet goed is. Hij wil niemand beschuldigen of niemand vinger aanwijzen. Maar hij heeft me wel gewezen, kijk, zo hoort een MRI gemaakt te worden. Dit wat hier gedaan wordt in Suriname, is nog niet wat het moet zijn. Waardoor vele patiënten laat komen naar Nederland.
Ja,
Cheryl was één van ze die laat terugkomt. Omdat wij al die tijd hebben gekregen, er is niks. Terwijl die MRI niet goed genoeg was om die tumoren te zien.
Hebben jullie toen het nieuws meteen naar Suriname gestuurd?
Ja, ze heeft gelijk gebeld met haar mensen. En toen...
Toen
is dat ding begonnen op Facebook. Want toen hadden ze door van, oh shit, ze gaat dood. En het is mijn schuld.
Dus eigenlijk hebben jullie gewoon een double whammy gehad achter elkaar.
Ja, dus terwijl ik er daar aan het troosten ben, denken mm-hmm. we gaan naar huis, we gaan rustig... Ik was aan het nadenken, oké, wat is plan B?
Ja, tuurlijk.
Plan B was THC.
Ja, natuurlijk, nee, maar je gaat als mens weer nooit opgeven.
Plan B, dan. We gaan iets doen, we gaan niet wachten. Je arts kan zo'n ding zeggen, maar
Ja, tuurlijk.
Ik heb zelf gezegd, no, dit is niet het einde, ik probeer te troosten. En terwijl ik te troosten, gaan de eigen familie tekeer op Facebook.
En mensen die pijn hebben, doen andere mensen pijn.
Ja.
Ik snap je titel volkomen. Ja. Heb je ooit geprobeerd om contact te maken met de familie om van let bygones be bygones, of zeg je nou, er zijn bepaalde...
Ja. Tot gisteren nog.
Oh ja.
Tot gisteren nog vond ik het netjes
mm-hmm.
om Cheryl's moeder in te lichten dat ik deel van mijn verwerkingsproces, ik een boek heb geschreven. Niet alleen, kijk, nu praten we over één gedeelte, maar het boek gaat eigenlijk over de afgelopen 15 jaar wat ik allemaal heb meegemaakt.
Mm-hmm.
Toch? Het was ook publiekelijk. Dus mensen kunnen gedetailleerd volgen waarom dingen zijn gegaan zoals ze gaan. Dan heb ik het over mijn relaties. Dan heb ik het over mijn rechtszaken met mijn film. Dan heb ik het over het verlies van mijn moeder. En natuurlijk het verlies van mijn vrouw. Dus wij praten over het gedeelte van mijn vrouw. Maar er zijn veel meer dingen erop. Dus mensen moeten
Je moet niet het hele boek prijsgeven natuurlijk.
Dus mensen moeten niet denken dat ik een boek heb geschreven op basis van mijn vrouw. Nee. Het is gewoon een biografie van alles. Maar het gedeelte van mijn vrouw, dat is wat we nu bespreken.
Ja, nee, omdat het ook zeer publiekelijk is geweest. Ja. En eigenlijk, ja, nogmaals, Kardashians en Kanye voor verhaal. Dus,
Even slippen, even kijken.
Je slippen. Ja.
Nee, maar om terug te komen op dat wat je zei. Mm-hmm. Ik heb met de moeder gesproken. En het leek een goed gesprek te zijn geweest. Ik moet nogmaals zeggen, ze is een hele goede oma voor William. Toch? En die tantes houden heel veel van William. En hij het hoofd van zijn mensen. Daar ga ik niet tegenkomen.
Respect daarvoor.
Right? Maar als ze mee mogen, ik denk het niet. En ik wil ook triggeren dat wanneer mensen dat boek hebben gelezen, dat ze ook die mensen vragen, waarom zijn jullie eigenlijk tegen wel eens? Laten ze eerlijk antwoord geven. Waarom?
Maar maakt dat uit voor jou?
Het maakt uit niet zozeer voor mij, maar voor hun. Voor hun healingsproces is het belangrijk dat mensen ze nu gaan vragen waarom, right, ze hebben gedaan wat ze hebben gedaan. Want als je dat niet triggert bij iemand, gaan ze nooit beseffen dat ze iets fout hebben gedaan. Het is zo natuurlijk voor ze, toch? Dat ze gewoon ze krijgen gewoon, is net als marijuana. Is net als een drugsverslaafde die, ze willen drama. Als ze geen drama krijgen voor de dag, dan voelen ze niet goed. Zo kan ik het omschrijven.
Ja, ja.
En als ze zo goed ermee kunnen omgaan, dat het een persoonlijk karakter is geworden, weten ze niet eens meer dat wat ze hebben gedaan fout is.
Right? Je bent diep gegaan.
Snap je? Dus nu gaan mensen die van ze houden, nogmaals, mensen die van ze houden, gaan ze eerlijk zeggen.
Ik ga je telefoon van je bastard tegen je muren.
Mensen die van ze houden.
Maak het uit.
Ja. Ja. Mensen die van ze houden, gaan dat boek lezen en gaan ze eerlijk zeggen dat ik, denken jullie niet echt dat jullie een fout hebben gemaakt? Right? Als die vraag een aantal keer komt.
Denk je dat Surinamers hoe ver is om mensen te confronteren?
Ik denk wel dat er mensen zijn die oprecht van ze houden, zoals ik ook van ze houd. Want hoe je draait of keert is Williams en mensen. Mm-hmm. Right? Maar ze mogen me niet en dat moet ik gewoon respecteren. Maar als ze zo goed kunnen doen alsof, omdat het een natuurlijk mechanisme is, weet jij niet dat ze dat hebben gedaan. Iedereen om hun heen loopt rond, maar ze weten niet dat ze dat hebben. Dus niemand kan ze corrigeren. Nu staat het zwart-wit. Iedereen kan het lezen, iedereen kan het volgen. En de mensen die echt om ze geven, gaan ze sowieso aanspreken. Zeg, hey, Faka.
Ja, dus nogmaals, je kan een shitstorm verwachten van het boek. Want ik blijf wel zeggen, die screenshots, ik heb een paar gelezen, zijn best wel persoonlijke screenshots. En ook die voice.
Ja.
Die voice is erbij. Ik heb eerlijk gezegd, ik heb nooit zo'n persoonlijk boek gezien, eerlijk gezegd, van een Surinaamse. Ja.
Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo'n persoon überhaupt heb gezien. Ik denk dat ik de eerste ben die de guts heeft gehad om alles recht te trekken. Want we zijn 10 maanden verder en geen van de familieleden hebben het recht getrokken.
Recht getrokken in welke zin?
Er moet een rectificatie zijn. Je kan niet gewoon komen en zeggen, ik ben een moordenaar.
Is dat ook gezegd? In die woorden?
Kijk. Ik ben op balkon geweest bij die moeder.
Mm-hmm.
En ik leg uit. Ik leg uit, kijk. U heeft mij moordenaar genoemd. In bijzijn van de buren. Ik schreef ook in mijn boek. Ik denk dat ze op dat moment pijn had. Want mensen die pijn hebben, doen anderen pijn. Maar bepaalde dingen kan je niet ongedaan laten. Want als mijn moeder in leven was, denk je dat mijn moeder zou accepteren dat een andere vrouw, die ook mijn moederfiguur moet zijn, want ze is mijn schoonmoeder geweest, dat aan haar zoon zegt, een moordenaar. Weet je hoe ver je moet gaan in je hoofd om iemand moordenaar te noemen? En zij beweert dat ze dat heeft gezegd omdat ik heb gezegd, dan ga je je dochter niet meer zien. Maar ze haalt het uit context.
Mm-hmm.
Dus ik leg het ook nu vast hier in beeld. Dat iedereen heeft me gezegd gedurende die hele jugu-jugu. Wells, jij als getrouwde man hebt recht om alles gewoon stop te zetten. En je vrouw te nemen en je kind en je gaat zelf je dingen doen. Sherry was op dat moment in het ziekenhuis smeken om in leven te blijven. De familie mocht me niet. De familie mag me nog steeds niet. De familie vocht behind the scenes. Echt doodoo. Right? Ik kon anytime zeggen, Elukuno, kom je niet meer hier. Zolang ik hier ben, kom je niet meer hier. Maar ik vertik om dat te doen. Dat is niet mijn niveau.
Ja.
Dus op den duur, toen ze zo tekeer gingen, uiteindelijk ben ik ook mensen met dat ik, als jullie nog een keer zo doorgaan, dan zie je ze niet meer, hè? Dan komen jullie niet meer. Right? Zij heeft dat vertaald als ik heb er gezegd, je gaat je dochter niet meer zien. Nee, ze mijn moordenaar genoemd. Luister naar Dave, if me cause you know, greep je gelijk naar moordenaar? Nee, je greep niet gelijk naar moordenaar. Je greep naar moordenaar als het al in je hoofd was. En als we kunnen volgen wat er allemaal is gezegd, laten we teruggaan naar die Facebook post, waar er wordt gezegd, ik ben Facebook dokter, zet je handen niet in het leven van een Facebook dokter.
Ja.
Dan geeft dat aan dat ik arts wil spelen voor Cheryl en daarom gaat Cheryl dood. Right?
Ja, als je zo beschrijft.
Ja, tuurlijk. We moeten niet dom doen.
Nee.
We zijn Surinamers, we begrijpen Alassani. Hun bedoelen dat ik door mee te doen, door mijn handelingen, door mijn arts willen spelen, Cheryl er vandaag niet meer is. En ze hebben ook meerdere malen die poging gemaakt om me dat te zeggen. Maar toen het moment daar was, kon die moeder het niet meer laten. Heeft ze mij, vader van haar kleinzoon, van wie ze zoveel houdt, gezegd dat ik een moordenaar ben. En ik heb er geconfronteerd ermee. En ik heb appjes hier. Maar ik bespaar die appjes, omdat ik vind van bepaalde dingen, is niet mijn niveau. Ik heb al genoeg daar gedaan. Ik ga niet verder. Maar
waren die appjes zo erg? Want dat boek is tof, maar dan heb je dat niet gezegd.
In mijn WhatsApp bericht
is
te zien dat die moeder het nog steeds niet begrijpt. Dat wat ze heeft gedaan niet kan.
Maar ja, mensen die pijn hebben, doen andere pijn natuurlijk.
Precies. Dus je gaat alleen healen wanneer heel veel mensen je op je foto wezen.
Wat verwacht je eigenlijk met dit boek te bereiken?
Voor mij is belangrijk dat mijn kinderen, vooral William, weet waarom zijn moeder er niet meer is. Ik wil niet dat hij opgroeit, toch, denkende en niet wetende of halve dingen online leest. Wat er wordt geschetst nu, is dat door mij te doen, zijn moeder er niet meer is. En dat is niet waar. Dat is absoluut niet waar. En ik wil hiermee bereiken dat de waarheid naar boven komt. Daarom heb ik niets, zelfs Samido fout mee poti.
En heeft je zoon je ooit al, ik bedoel, hij wordt goed behandeld door zijn familie, dus dat is heel goed. Maar merk je dat er soms misschien over wordt ingepraat?
Nee.
Of gelukkig.
Nee,
dus ik ben blij
ze zijn heel goed met William en dat moet ook gezegd worden. Mm-hmm. Ze zijn hele goede tantes voor William, hele goede oma van William en Willy houdt van ze. Daar kom ik niet tussen, ik heb het altijd gezegd. Maar het gaat om mij persoonlijk, snap je? En mensen vragen zich af, ja, maar hoe komt het dat de familie zo haat en zo? Ik heb het ook geschreven in het boek. Toch? Om af te ronden, hoe is dit alles begonnen? Eén van die zusters heeft een wintie gekregen. Heeft een geest is op haar gekomen. En hij heeft er gezegd dat ik haar zus heb behekst. Waardoor ze ziek is geworden.
Maar wat, van
precies
ene,
dat.
Maar precies van de
precies je frons. Mijn frons had ik ook. Precies zo. Precies zo, mijn frons. Ik van je frons.
Maar hoe zo overwint
hij? En ze gaan nooit toegeven dat het is omdat ze weten dat mensen ze gek gaan verklaren.
Maar wacht.
Het feit dat ik erover moet praten met Vierlau.
Ja, dus daarom gaan we het even.
Snap je wat? Het feit dat je zo ver moet gaan om dat te denken, om dat is je triggerpoint. Om.
Maar wie heeft jou dat gezegd? Of is dat jouw analyse? Want dan ben je helemaal Kanye geworden.
Nee. Het is letterlijk gezegd aan Cheryl. En ze hebben Cheryl 3 maanden achter mijn rug gebracht om te gaan baden. Om wassies te gaan doen.
Op die fiets?
Wassies. Je gaat zien. Over 3 dagen gaat wel eens uit dat huis. Wel eens is Chipotle me. Ik ben achter mijn computer. Een business aan het opzetten voor mijn vrouw. Want zij gaat zo bananenchips doen. Ze gaat afvallen. Dus ik ben bezig door business op te zetten. Toch? Want afspraak was, we gaan na het renoveren van het huis, gaan we naar Curaçao en dan gaan we online leven leiden.
Yeah.
Zij doet de ding, ik mag mijn commercials noemen op. Want ik kom van een commercial wereld. Right?
Jullie zouden verhuizen,
We zouden verhuizen. Dat was de afspraak. Right? Maar 3 maanden lang hebben ze er gebracht om wat iets te doen. Op de duur naar de 3e maand zegt ze dan maar, mama, als ik naar huis kom, zie ik gewoon, mama, hey, zorgzaam. Ja, je oog, je bent blind, je bent dat, je bent gekrooid, je bent dit, je bent dat. Zeg maar, als ik ben gekrooid, maar dan hoe is het goed voor me? Juist zou je toch slecht moeten zijn? alles wat ze zei, wordt werd verdraaid. Right? Uiteindelijk is ze zeggen, wil jullie me zeggen dat alle bonumas waar jullie me hebben gebracht of met alle wassies, sterker zijn dan mijn man? Hou jullie op. Laat me met rust. Toen is Sherry me verteld.
Maar misschien ben je gewoon een grote bakroe daar. Daarom ging je niet
weg. Nou, dat dus uiteindelijk, Dave, kan je voorstellen. Ik van je frons, zo precies zo'n frons die meer. Ik dacht, wat? Waarover hebben jullie het? Ik ben kerkelijk opgevoed.
Ja.
Mijn bedagen is aan het. Right?
Ja, was je hoeft niet altijd negatief te zijn. Dat is een cultuur.
Je snap je? Maar ik was niet meer die dingen. Toch? Dus toen ze dat vertelden, zeg, ja, ze hebben me gezegd, moet je niet zeggen. Want als ik je zeg, ga je meer dingen doen voor me.
Wel eens. Ik ga die kattelefoon van je kapot slaan.
Ik heb het op silent.
Oh. Ja, ik weet je alarm. Weet je alarm. No span.
Ik heb het echt op silent. Ik ben tegen. Laat me het gelijk stoppen.
No span. We hebben nog 5 minuutjes.
Om snel af te maken.
Ja, doe je het
even.
Daar wil ik doorgaan.
270 pagina's. Gedetailleerd met audio's en screenshots. Everything is daar. Je kan het volgen. Maar om even snel af te maken. Dat ding is begonnen met hocus pocus. En ik vind het heel erg. Ik vraag me af, hè. Wanneer ze uiteindelijk... Want iedereen komt een keer tot
bezinning.
Wanneer ze uiteindelijk stilzitten. Wanneer het moment daar aankomt. En ze doorhebben dat... Hey, shit. We hebben al die tijd mijn zus... En die man van haar... Gepenigd. Omdat we een idee hadden. Dat hij met hocus-pocus dingen is gekomen. Is een pijnlijk ding om mee te leven, hoor. Niemand kan je helpen. Niemand kan je helpen when guilt takes over. En ik vind het, ik ga het jammer vinden. Want ze gaan alleen daar zitten. En nadenken. En lezen. Wat ze hebben gedaan.
Denk je dat ze het boek gaan lezen?
Ik denk het wel. Ik denk nu al dat ze het hebben. Zonder dat ik het heb gepost op de... Hebben ze het al. Hun hocus pocus heeft ze gezegd. Is toch gek, Dave? Moet je gek zijn? En ik ben eerlijk, hè. Ik ben zo gefrustreerd. Mm. Ik kan niet begrijpen dat je hocus pocus gaat nemen en een huwelijk proberen te breken. Letterlijk. Je zus die zit te vechten voor haar leven, ga je proberen te saboteren. Terwijl je juist die dagen, die maanden kon gebruiken om je zus te begeleiden, te helpen. Je weet toch, het mooi mogelijk te maken. Nu is ze weg met een trobby.
Ja, dus dat sowieso.
Het is jammer.
Kijk, dat blijft altijd pijnlijk, Isabi, toch? Dus dat is niet de manier. Ik denk, om het goed te praten. Ze zagen, joh, met je biggie eerder binnenkomen. Maar toch, want bakro doe je nou.
Ja, ik denk dat naar dat hier. Maar de score op het heim, ik denk me eerder biggie.
Je was hoofd van de school.
Dat past bij wel eens. Ik wil wel eens,
maar je hoofd...
Wel eens niet eens.
Je hoofd geen zo, toch?
Ja. Ik is ja eerder biggie te pakken aan kaf. Het
past niet eens op je kaf.
Ja, het past op mijn kaf. Daarom is het de helft. Laat maar die mensen weten. Dus het komt goed uit.
Maar eerder biggie toe, biggie aan kaf.
Ja, eerder biggie. Er is nooit iemand die aan de biggie heeft.
Maar je bent sowieso een koppig ventje, zou ik zeggen.
Ik vind het jammer, ik vind het jammer.
Ik ben blij dat we een beetje kunnen lachen, bro.
Ja.
Eerlijk gezegd, dit wordt een tof story. Ik ben blij dat jij mij hebt gebeld om in de studio te komen. Ja, ik blijf mezelf indekken. Maar als Kanye me belt, moet ik wel op ingaan. Ik... Ik hoop eerlijk gezegd, omdat ik beide partijen ken, dat jullie op een of andere manier closure hebben.
Ja.
En misschien komt er...
Misschien komt het ook nooit.
Misschien dan komt er net hier namens.
Sommige mensen kan je niet, je kan ze niet veranderen.
Nee, maar closure hoeft niet te zijn dat jullie met elkaar goed worden. Hmm. Maar dat jullie elkaar vergeven. Voor het heen en weer gooien van negativiteit.
Ik heb ze al lang vergeven.
Maar dit is
ik heb
vergeven. Ik vergeef je mij gewoon even een baksteen op je
idee
met 270 pagina's.
Weet je, ik ga nu iets zeggen.
Uh-huh.
Ik heb ze vergeven door ze een favor te doen om het in een boek vast te leggen, zodat ze uiteindelijk kunnen bezinnen. Want zodra, als iemand je niet wijst op je fouten, ga je niet veranderen. Net als hoe je kind. Als je een soort kind dat ze fout is, gaat ze het op, zal het blijven doen. En deze mensen hebben nooit iemand gehad die zoveel van ze heeft gehouden, dat ze het in een boek hebben gezet, zodat ze uiteindelijk kunnen healen. iedereen daar die in het boek staat, gaat uiteindelijk healen, inclusief mezelf.
Jonge Steve Meijaka hoor, anu jare, jullie prediken als de beste.
No, Steve Meijadiri. Van mij is maar SRD.
Hoeveel kost je boek trouwens?
Nou, het staat online.
Het staat online? Oh, je kan het ook digitaal?
Ja, dus vorm is 1 uur, no? Zo meteen 1
uur. Ah, we moeten dat afronden.
Zo meteen 1 uur gaat het live.
Ja, ja, ja. Ja. En dan, je hebt een persconferentie. Ja. Het komt morgen uit deze podcast, dus ik ben een dagje later dan je podcast. Ja, ja.
Oh, oké. Nee, dan heb je het al gezien online. Maar als je online op die link klikt, staat alles daar. Dus mensen in Nederland kunnen het bestellen, Suriname. Het is goed geregeld. Ik wens je gewoon veel leesplezier. Ik heb het tijdens het schrijven heb ik het aan vrienden gegeven om te lezen. En de reacties die ik kreeg is like, wauw.
Ja, veel saus. Wow. De Surinamers houden daarvan. Right? Dus,
Maar behalve saus, ze begrijpen nu waarom dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan.
Snelle vraag. Blijf je in Suriname wonen?
Ik ben op en neer. Ik ben op en neer.
Oké. Hoe lang hebben we nog? 1 minuut? 2 minuten? Of klaar? 1 minuutje, oké. Ja, je mag afronden.
Ja, dus wat ik wil zeggen. Laat me gelijk goed afsluiten. Niemand moet de familie gaan hinderen. Dit is eigenlijk een familie aangelegenheid. Maar ik doe ze een favor om het in een boek te zetten, zwart-wit. Zodat ze een spiegel krijgen. Toch? Wat ze hebben gedaan, zodat ze uiteindelijk rustig worden en begrijpen en erkennen en healen. We allemaal moeten healen. Iedereen heeft pijn. Maar ik blijf het zeggen, als niemand je wees op je fouten, ga je blijven in een cirkel. Mensen die pijn hebben, doen andere mensen pijn.
Mensen die pijn hebben, doen anderen pijn. Wel eens, a.k.a. Kanye West, dankjewel voor het komen. Ja man. Hi, ik hoop dat jullie hebben genoten van de podcast. En als het echt zo is geweest, ga alsjeblieft online. Ga op YouTube. Share, like, subscribe die Tory. Op Facebook. We zijn ook op Anchor FM, Spotify. We kunnen alle steun gebruiken, zodat we lekker door kunnen gaan met het produceren van dit lastig programma.
DVA baby. Let's talk.